De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Daniël 2, daarvan de eerste 11 versen. Daniël 2, de versen 1 tot en met 11, noemde ik als onze schriftlezing voor vanmiddag. En daar lezen we het woord van de Heer als volgt. In het tweede jaar nu van het koninkrijk van Nebukadnezar, droomde Nebukadnezar dromen. Daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Toen zei de koning dat men roepen zou de tovenaars, de sterrenkijkers en de guichelaars en de galdeën om de koning zijn dromen te kennen te geven. Zij nu kwamen en stonden voor het aangezicht van de koning. En de koning zei tot hen, ik heb een droom gedroomd en mijn geest is ontsteld om die droom te weten. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch, o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw knechten de droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zei tot de Galdeën, de zaak is mij ontgaan, indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden. Maar indien gij de droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Daarom, geef mij de droom en zijn uitlegging te kennen. Zij antwoordden ten tweede male en zeiden, de koning zeggen zijn knechten de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zei, ik weet vast dat gij de tijd uitkoopt, omdat gij ziet dat de zaak mij ontgaan is. Indien gij mij die droom niet te kennen geeft, uw vonnis is eenerlei. Daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd veranderen. Daarom zeg mij de droom, dan zal ik weten dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven. De Galdeën antwoordde voor de koning en zeide, er is geen mens op de aardbodem die het woord van de koning zou kunnen te kennen geven. Daarom is er geen koning, een grote of heerser, die zulk een zaak begeerd heeft van enige tovenaar of sterrenkijker of galdeer. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar. En er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven dan de goden welker woning bij het vlees niet is. Tot zover. Het thema voor de preker naar aanleiding van dit gedeelte is angst buiten God tegenover de rust bij God. Dus angst tegenover de rust. Gemeente, wie mogen denken dat het aan een koninklijk hof alleen maar pracht en praal is, komt er hier wel achter dat het af en toe ook nog wel eens anders kan zijn. Het is dan ook niet allemaal goud wat er blinkt, daar in het paleis van Babel. Hoe komt dat? Wel, koning Nebukadnezar is heel onrustig. Waarom? Waarom moet zo'n machtige koning nu toch onrustig zijn? Dat zou je toch van hem niet verwacht hebben? Maar schijn bedriegt ook hier. Want Nebukadnezar heeft een groot probleem. Wat is dat probleem? Wel, dat heeft te maken met de toekomst. Wat er gaat gebeuren. Dat maakt hem heel onzeker. En of het al niet voor genoeg is, heeft hij ook nog een keer gedroomd. In de afgelopen nacht. Nu zegt hij, nou, moet je daar nou druk om maken? Om een droom? Dat zou ik niet doen. Want we zeggen het toch tegen elkaar, dromen zijn bedrog. Ja, wie droomt er niet een keer? Zelfs mensen hier op een hoge positie zoals koning Nebukadnezar. Wat moet je met een droom, gemeente? Moet je die als niet zeggen, maar van de hand wijzen? En overgaan tot de orde van de dag, alsof er niets aan de hand is? Dat zou wel een heel simpele oplossing zijn, denk ik zo. Want wie maar een klein beetje thuis is in het woord van God, die moet wel beter weten. Want dan kom je het verschillende keren tegen dat er mensen gedroomd hebben. Laat maar een paar voorbeelden geven. Dan denk ik aan vader Jacob. als hij moet vluchten, omdat hij zijn oude vader bedrogen heeft. Moet hij vluchten omdat Esau hem naar het leven staat. Op een gegeven moment komt hij daar onderweg, dan slaapt hij op een steen als een kussen. En dan krijgt hij een droom en in die droom ziet hij een ladder van de hemel naar de aarde met de engelen die op en neer gaan. En hij noemt die plaats Bethel, huis van God. Dat is toch een zekerheid. Als de Heere verschijnt. En dan denk ik aan Jozef, zijn zoon. Nou, die was er een meester in volgens zijn broers. Want hij had toch me verteld dat hij gedroomd had dat zijn vader en zijn broers, dat ze allemaal voor hem zouden buigen. Wat een hoogmoed. Wat een verwaandheid. Maar het is wel een droom die werkelijkheid geworden is. En als hij in Egypte komt, dan heeft hij er ook enkele keren mee te maken. In de eerste plaats bij de schenker en de bakker die beiden gedroomd hebben. En mag hij de uitleg ervan gaan geven. En later wordt hij ook nog een keer bij de farao geroepen. Om ook die dromen van de farao over de 7 vette en de 7 magere jaren bekend te maken. In de naam van de Heer. En ook in het Nieuwe Testament komt het voor. Als Jozef in een droom het bevel krijgt om Maria en het kinderke Jezus te nemen en naar Egypte te gaan. En opnieuw krijgt hij in een droom weer de opdracht om weer terug te keren, omdat degenen die hem naar het leven stonden gestorven zijn. En als laatste de vrouw van Pilatus, die haar man waarschuwde dat ze in een droom veel te lijden gehad had om Jezus. En gebeurt het vandaag nog? Jazeker. Je hoort ervan in landen waar de kerk verdrukt en vervolgd wordt, waar het nauwelijks mogelijk is dat het woord van God ter hand genomen kan worden. En getuigen de mensen ervan, en u zult het ongetwijfeld zelf ook hier en daar wel een keer in een van de bladen gelezen hebben, dat de Heer Jezus dan aan zulke mensen verschijnt, in een droom. Maar dan worden ze ook toch vervolgens weer naar het woord geleid. Want het woord moet het uiteindelijk doen in het leven van ons mens en niet de droom. In ieder geval hebben we voorbeelden genoeg om ons uit de droom te helpen dat dromen bedrog zouden zijn. In die dromen kunnen we de stem van God horen. Een droom die heel wat teweeg kan brengen zoals we hier in dit gedeelte zien. Een schoolvoorbeeld om het zo maar te zeggen. En Nebukadnezar heeft dus gedroomd en die droom heeft hem heel onrustig gemaakt. Want wat hij nog niet weet, maar dat hij zo wel achterkomt als Daniel hem de droom uit mag leggen, is dat dan het machtige rijk van hem geschud wordt door de Heer. Dat op zijn grondvesten staat het trillen als het ware. En wat een verwarring brengt dat met zich mee. De koning is compleet uit het lood geslagen. Het brengt nog eens een grote verandering teweeg ook aan het hof in Babel. Het zet als het ware alles op zijn kop. En wat een tegenstelling kom je toch hier in het boek Daniël tegen van het ene naar het andere hoofdstuk. Want in hoofdstuk 1 zien we dat hij op de toppunt van zijn macht staat. En hier nog maar net aan het begin van hoofdstuk 2. Daar zien we al dat het rijk aan het wankelen is. Eind van hoofdstuk 2 zien we dat hij in belijdenis aan de voeten van Daniël neervalt en de Heere, de God van Daniël, prijst. Maar in het volgende hoofdstuk zien we alweer dat hij een beeld ter ere van zichzelf aan het oprichten is. Niets veranderlijker dan de mens. Maar in het eerste hoofdstuk staat hij op het toppunt van zijn macht. En dan kun je nu verschillende vragen gaan stellen. Is er revolutie uitgebroken? Heeft er een staatsgreep plaatsgevonden? Hebben de generaals de macht gegrepen? En zit de koning in een of andere kamer opgesloten in zijn paleis? Daarvan zou je verwachten dat het onrust teweeg brengt. Maar niets is minder waar. Het gaat dus om die droom die hij gedroomd heeft. Dat is alles. De koning heeft een nare droom gehad, anders niet. Moet dat nou zoveel verwarring teweeg brengen en dat het zelfs zoveel wijzen zo meteen het leven gaat kosten? Omdat ze de uitleg van die droom niet te kennen kunnen geven? En dat enkel alleen omdat de koning die droom gehad heeft. Er zijn toch wel heel wat indrukwekkende dingen te bedenken dan dit, toch? Ja, jongens en meisjes, ik denk dat jullie ook wel eens een keer gedroomd hebben. Een nare droom. Dat je huilende wakker werd. Wat gebeurde er toen? Nou, toen kwam je moeder. En wat deed ze? Wel, die sloeg troostend haar arm om je heen. En stelde je gerust. Zodat je daarna weer verder kon slapen. Maar hier zie je nu hoe machteloos eigenlijk een koning is. Hoe eenzaam zijn bestaan dat hij leidt. Want nu hij die nare droom gehad heeft, is er niemand die troostend een arm om hem heen slaat. Ja, en dan dat er zoveel beweging moet komen om die droom. Maar het is de Heere die tot hem spreekt. De God van Daniël, die hij niet kent. De Heer spreekt tot hem door deze droom. Spreekt nog hier in het verborgen. En dat is al voldoende om de koning en zijn wijzen met elkaar in verwarring te brengen. De Heer wijst nog maar alleen met zijn vinger naar Nebukadnezar. En dat is al voldoende om die verwarring compleet te maken. Maar wat moet er dan gebeuren, gemeente? Als de Heer niet door een droom, maar door zijn woord en geest in ons leven gaat werken? Wat moet er dan gebeuren in u, jou en mijn leven? Dat brengt dit gedeelte dan meteen weer heel dichtbij, nietwaar? Wat moet er gebeuren als de Heer niet alleen maar met zijn vinger naar ons wijst, maar heel zijn hand wijst naar dat koninkrijkje waarin wij denken koning te kunnen zijn, op de troon zitten? En dat hij eraan gaat schudden. Al die zekerheden die wij hadden opgebouwd. Heel die maakbare maatschappij is dan aan het wankelen geslagen. En niet door een droom, maar door een heel klein minuscuul virus, wat wij met elkaar met blote ogen niet eens kunnen zien. Als God gaat schudden, dan gaan wij met al onze zekerheden radicaal onderuit. Maar goed, we gaan weer terug naar het koninklijke paleis van Babel. We gaan eens kijken wat er zich daar verder afspeelt. De koning is zo van die droom ondersteboven dat hij eisen gaat stellen waar geen enkel weldenkend mens aan zal kunnen voldoen. De koning is dan ook een keer helemaal in de greep van de onredelijkheid. Intussen staan daar wel de geleerden van Babel. Sprakeloos van verwarring en angst. Iedereen lijkt het hoofd kwijt te zijn. De koning figuurlijk. En die wijzen zo meteen letterlijk als de koning het oordeel over en laat voltrekken. Wat een droom over uitwerking kan hebben. Maar Nebukadnezar heeft nog niet in de gaten dat het de Heere God is die tot hem spreekt. Waar gaat hij naartoe met Babel en de zekerheden van deze wereld als deze droom toch een werkelijkheid zal worden? Dat is de bange vraag die door het hoofd van de koning speelt. Als de Heere vanuit de nachtelijke duister in een droom verschijnt, in het licht van zijn gericht, ja, wie zal dan voor hem kunnen bestaan? Niemand toch? Dan komt de bankroet van ons eigen leven zo duidelijk openbaar. Wanneer de koning deze droom gehad heeft, wordt hier nauwkeurig weergegeven in het tweede jaar van zijn regering. Dat zou betekenen dat de opleiding die Daniël en zijn vrienden krijgen aan het hof van de koning zo ongeveer op de helft is. Want ze zouden 3 jaar onderwijs krijgen in alles wat met Babel te maken had om goede hovelingen aan het hof van de koning te kunnen zijn. Daniël is inmiddels dan 16 jaar geworden. Wat ons opvalt is dat er in eerste instantie nog onderscheid gemaakt wordt tussen de wijzen. Want ze worden niet allemaal geroepen. Daniël en zijn vrienden ook niet. Terwijl de koning toch aan het einde van het vorige hoofdstuk beleed had. Dat Daniël en zijn vrienden 10 keer zoveel wisten naar wijsheid hadden dan de rest van die wijzen bij elkaar. Nebukadnezar het eerste ook nog de nodige volken aan zich onderworpen. Zodat we waarschijnlijk toch met een andere tijdsindeling te maken hebben. Want niet het eerste wat hij gedaan had, was naar Juda optrekken om het in ballingschap te voeren. Maar hij had eerst nog de nodige volken aan zich onderworpen, voordat hij naar Jeruzalem optrok. Daarom ligt het meer voor de hand om te denken dat in het tweede jaar geweest is van het verblijf van Juda daar in Babel. Maar goed, dat is voor de rest ook niet het allerbelangrijkste. Het gaat om die droom die hij gedroomd heeft. Wat zien we nu, gemeente? Dat zie je nu met alle grootte van de aarde. Met koningen, presidenten, dictators, noem het maar op. Als ze de levende God niet kennen, dan zijn ze diep te beklagen. Je moet er maar eens op letten. Hoe hun leven doortrokken is van angst. Want bij het minste geringste, verdenking, wat gebeurt er dan wel? Dan laten ze die mensen arresteren, worden ze in de gevangenis geworpen, gemarteld en gedood. Ze dulden geen enkele tegenspraak. Dictators die regeren over duizenden mensen zijn echt niet zo heldhaftig als ze zich voordoen. Ja, ze lopen wel met een brede borst vooruit, maar achter die brede borst zit een klein hart. Want anders zouden ze toch niet zoveel bescherming nodig hebben. Dan hoeven ze toch niet rond te rijden in dik gepantserde auto's. Dan hoeft er toch niet een heel leger rondom het paleis van de koning of van de president te staan om de wacht te houden. Dan zouden ze ook niet met zoveel bodyguards de weg op moeten gaan. Als die angst er niet zou zijn. Angst, pure angst. Dat drijft mensen tot zoveel veiligheidsmaatregelen. Het is waar wat Job gezegd heeft. Een mens, de vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. Maar wat is het anders? Als je de Heere mag kennen, dan denk ik aan Petrus. Notabene ter dood veroordeeld, ligt hij die laatste nacht, zoals het eruit laat zien, in zijn cel en hij slaapt, te midden van bewakers. Hij slaapt van zeer trouw bewust. Omdat hij weet, de Heere houdt over mij de wacht. En dan hoef ik niets te vrezen. Dan hoef ik niet angstig te zijn ook voor de toekomst. Want wat zal een nietig mens mij dan doen? Heb jij je leven zo ook al aan de Heere leren toevertrouwen? Dan ben je gelukkig. Die rust kent Nebukadnezar niet, vandaar die onrust. Misschien is er in u en jouw hart ook wel onrust. Ook met het oog op de toekomst. Onrust over wat er zal geschieden. Daar kun je toch wel eens wakker van liggen. Als je denkt, gezien alles wat er gaande is, aan je kinderen, je kleinkinderen. Hoe moet het verder zo meteen met mijn werk? In je gezin, met de kerk, met de wereld. Wakker gelegen om wat er gaat gebeuren in uw persoonlijk leven. Want als je niet door een waar geloof van de Heer en zijn Christus verbonden bent, dan kan het toch geen kwaad als je eens een keer een nacht wakker ligt. En je afvraagt, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Want over die toekomst is het woord van God heel duidelijk. Want het gaat aan op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan zullen de bokken van de schapen worden gescheiden. En voor ons allen, niemand uitgezonderd, wacht aan de eeuwigheid waarin het eeuwig wel of eeuwig wee wordt. Heel veel mensen liggen daar helemaal niet meer wakker van. Maar ze zitten geen zorgen over wie dan leeft die dan zorgt. Je leeft tenslotte maar één keer, laten we maar uithalen wat erin zit, pluk de dag. Maar Nebukadnezar is vol van onrust. Wat gaat er gebeuren? Zal hij nog machtiger worden? Zal hij in staat zijn om al zijn vijanden te verslaan? Of zal er iemand komen die sterker is dan hij de nederlaag gaat leiden? Daar is hij allemaal maar mee bezig. Die gedachten maken deze machtige koning onrustig. Zo zie je maar hoe waar het is. Je bent en blijft onrustig als je geen deel dan alleen in dit leven hebt en niet rijk bent in de Heer. Nou, Augustinus heeft het terecht gezegd, onrustig is ons hart totdat we rust vinden in u, o God. Het bijzondere van deze droom is echter dat er een openbaring van de Heer is. Die spreekt tot ik. En die zegt als het ware, nu gij koningen, handel voorzichtig en kus de zoon. Want elk der vorsten zal zich toch één keer voor de Heer moeten buigen. En vallen voor hem neer. Maar deze droom heeft de onrust bij de koning niet weggenomen, maar juist groter gemaakt. En hij gaat een raad vragen. Hij verbergt die onrust dus niet. Dat is op zich al een mooi teken, toch? Dat hij zich op dit moment niet groter voordoet dan hij denkt dat het wel over zal gaan. Hij gaat ermee aan het werk. En waar moet hij nu naartoe? Wel, hij zal bij de Heere moeten wezen. Maar daar komt hij nog niet terecht. Want de Heere zou hem laten zien dat hij helemaal niet zo machtig is. Dat zijn troon wankel is en zijn rijk vergankelijk. En dat zal Daniel zo meteen de uitleg van het beeld wel te kennen geven. De toekomst ziet er voor hem helemaal niet zo florissant uit. Maar wat moet hij met die nare droom beginnen? Waar zoekt hij redding? Nu de almachtige God de vastheid van zijn koninkrijk aan het ondermijnen is. Maar hij doet precies hetzelfde als wat de ontredderde mens altijd doet. Die zoekt zijn hulp bij mensen. Hij zoekt het overal behalve bij God. Hij zoekt het net als velen in onze tijd op de verkeerde plaats. De koning zoekt het bij de mens en de wijsheid van de mens. En zo zijn we vandaag ook druk bezig om met menselijke wijsheid de zaak binnen en buiten de kerk overeind te houden. De mens ten voeten uit. Zoals hij hier in dit gedeelte in het beeld van de koning wordt getekend. En hij laat al de geleerden, althans een gedeelte ervan, opdraven. En de boden worden erop uitgestuurd om overal de nodige geleerde wijze uit te nodigen. Om naar het hof van de koning te komen. Nou, ik denk dat de meesten wel geschrokken zullen zijn. Wat moet die koning van ons? Het gaat toch wel even door je heen, denk ik zo. Ook daar geeft het onrust. Waarom heeft hij ons laten roepen? Wel, ze worden snel uit de droom geholpen. Zie ze daar maar staan, al die tovenaars, die guichelaars, die galdeën, de sterrenkijkers. Daar staan de mensen die het kunnen en moeten weten, die de koning uit de droom moeten helpen. Mensen die verstand hebben, maar niet van goddelijke zaken. Maar zullen zo meteen met al hun geleerdheid door de mand vallen. Want over de toekomst weten ze niets, maar ook werkelijk helemaal niets. Want daar weet niemand immers iets van. Die toekomst is voor ons alle immers verborgen. Dat weet de Heer alleen. Het is dan ook allemaal heel actueel wat zich hier afspeelt. Want wat heeft de wijze Salomo ook alweer gezegd? Inderdaad, ja, dat er niets nieuws onder de zon is. We hebben in ons land ook mensen die zich met de toekomst bezighouden. Mensen die met een moeilijk woord futurologen noemen. Komt van het Engelse woord future, wat de toekomst betekent. Ze maken plannen over wat ze dus denken dat er in de toekomst gaat gebeuren. Die zetten het op papier met allerlei prachtige tekeningen erbij en rapporten. Maar zij gaan ook niet te raden bij God, maar bij hun eigen verstand, wat tenslotte verduisterd is. Wie denkt er nog aan God in onze tijd? Nebukadnezar in ieder geval niet. Opvallend is dat Daniel en zijn vrienden in eerste instantie, ook al had Nebukadnezar een wijsheid gezien, niet gevraagd werden. En Daniel zou misschien ook niet nooit gevraagd zijn als hij zichzelf niet had aangeboden bij de koning. Om de droom en de uitleg te kennen te geven. Vandaag is hetzelfde. Dominees, zegt de moderne Nebukadnezar, die moeten zich niet bezighouden met de dingen van alle dag, maar zich alleen maar bezighouden met de dingen na dit leven. Alleen weten de wijzen toen en nu de uitweg niet uit de crisis. Apostel Paulus heeft het duidelijk verwoord in zijn brief aan de gemeente van Korinthe, waarin hij de woorden van Jesaja aanhaalt, althans de woorden van de Heer door monden van Jesaja gesproken. Ik zal de wijsheid van de wijzen teniet doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet maken. Nu, daar staat dat de wijsheid van Babel voor de koning. En de koning vertelt ze dan ook precies waarom hij ze geroepen heeft. Dat hij gedroomd heeft, maar dat die droom hem ontgaan is. Maar hij wil wel eens weten waarom die droom die hem zo ontsteld heeft, wat die te betekenen heeft. Wel zeggen de wijzen, o koning, leef in eeuwigheid, vertel ons uw droom, zo zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. Nou, dat is nou juist wat de koning niet van plan is om te gaan doen. In zijn radeloosheid komt hij tot een heel dwaas besluit. Als ze hem en de droom en de uitleg ervan niet zullen geven, dan zullen ze stukken gehouden worden, één voor één, en hun huizen zullen tot drekhopen gemaakt worden. Nou, Nebukadnezar, dat is toch wel heel onredelijk wat je hier van die wijze eist. Zoiets kan en mag je toch nooit van één mens vragen. Dat vinden die wijzen ook. En daarom een en andermaal zeggen ze tegen de koning, wilt u alsjeblieft toch een tipje van de sluier oplichten, zodat we toch daarom weten, dan zullen wij u de uitleg te kennen geven. Maar hoe dat ze ook smeken, de koning is niet tot andere gedachten te brengen. Hij houdt voet bij stuk. Hij verwacht van hen een antwoord. En anders is het met hen gedaan, want wat geeft die koning om een mensenleven? Zelfs niet om het leven van een van zijn wijzen. Nebukadnezar wil tekst en uitleg hebben, niet meer en niet minder. Nu een vraag, gemeente, is het eigenlijk wel zo onredelijk wat Nebukadnezar van de wijzen vraagt? Wij zouden in eerste instantie geneigd zijn te zeggen ja. Maar laten we eens even de zaak omkeren en ons verplaatsen in de koning, in zijn huid kruipen. Misschien dat we er dan iets anders over gaan denken. Want wat zou die koning nu willen bereiken met dat onredelijke voorstel wat hij gedaan heeft? Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Hij wilde de proef op de som nemen of die wijzen nu werkelijk zo wijs waren waar ze ze voor uitgaven. Want als hij de droom aan hen verteld had, dan hadden ze hem voor alles en nog wat op de mouw kunnen spelden over de uitleg ervan, waarvan hij nooit kon te weten komen of het ook werkelijk waar was. Want als hij eerst die droom van die wijze te horen krijgt en dan de uitleg, dan zou hij weten dat het betrouwbaar is wat ze zeggen. Daar is de koning blijkbaar niet zo zeker van. Hij vertrouwt die occulte zaken niet waar die lieden zich mee ophielden. Het moet voor hen toch simpel zijn om een antwoord te geven. En als ze zeggen dat zij voortdurend in contact staan met de goden, dan moet het toch helemaal niet zo moeilijk voor ze zijn om dat aan hem te geven, die tekst en uitleg. Pas dan als de koning de dromen en de uitleg hoort uit de mond van die wijs, dan zal hij tevreden zijn. En daar wringt nu de schoen. Want als hij de tekst niet weet, dan kun je ook geen uitleg geven. Zo vallen ze met hun wijsheid door de mand van het een op het andere moment. En staan ze met een mond vol tanden. En de onrust is compleet. Dat was al bij de koning en nu ook bij de wijzen. En zo staat die hele groep als het ware met de hand in het haar. Geen antwoord betekent het einde van hun leven. En dan, ja, als je er zo in één keer voor geplaatst wordt, voor het vonnis wat de koning uitspreekt, dan moet er toch wel heel wat door je heen gaan, niet waar? De wijzen kunnen niets meer uitbrengen, maar intussen gaat de Heere door met zijn werk. Heel de wijsheid van Babel gaat dan op de ondergang. Het is bezig om alle macht en wijsheid die in Babel was opgebouwd, samen met het grote Babel zelf af te breken. Want Babel staat toch altijd tegenover Jeruzalem, stad van God, tegenover Babel waar de zonde is. Waar de torenbouw van Babel begonnen is, de opstand van de mens tegenover de levende God. De koning loopt vast met zijn laatste houvast, de wijsheid van zijn wijzen. Het vonnis wat deze mannen in het vooruitzicht wordt gesteld, is nu wel te begrijpen, nietwaar? Want wat moet een koning nu met zijn stelletje onbetrouwbare lieden? Daar willen we niet langer mee te maken hebben. Het zijn een stelletje oplichters en bedriegers. Met occulte zaken loop je altijd maar weer vast, dat blijkt hier duidelijk. En dat had koning Saul ook al ondervonden toen hij te raden ging bij de tovenares van Endor. De wijzen zijn door de mand gevallen, weg dan ook met zulke lieden. Ja, dat komt ervan. Als je je vlees tot de arm stelt, zoals Jeremia de gewaarschuwd heeft in zijn profetie. We gaan terug naar de actualiteit, gemeente. We maken een herhaling mee van wat er hier gebeurt. Wat een onrust en onzekerheid is de laatste tijd gekomen in ons land en ja, de hele wereld. En dat door één virus. De fundamenten van wat wij met elkaar opgebouwd hadden, van die maakbare maatschappij, die wordt ondergraven en aan het wankelen gebracht. Het is gebeurd met onze zelfvoldaanheid en zelfverzekerdheid. De Heer is ook nu bezig om geschiedenis te schrijven. Wat zal hierna geschieden? Wie het weet mag het zeggen. Maar onze wijsheid heeft in ieder geval een geweldige deuk opgelopen. En toch denkt de een het nog weer beter te weten dan de ander. Maar met al die geleerdheid weten we met elkaar toch niet uit de crisis te komen. Maar wie verstaat het nu werkelijk als een teken dat de Heer ons wil geven? Wie ziet er dat onze wijsheid ons in de steek laat? En wie neemt nu in dat alles toch de toevlucht tot de Heer die het na gaat denken? Het is de Heere die hier aan het werk is. En dat geeft voor de kerk vandaag een geweldige kans. Die krijgt Daniel ook, die had hij niet gekregen voor de droom, maar die krijgt hij wel na die droom van Nebukadnezar. Nu Nebukadnezar niet langer meer op die wijze vertrouwde. En mag de koning straks de droom en de uitlegging ervan gaan geven. En daar zal hij van de Heer wijsheid voor ontvangen. Mag hij de knopen gaan ontbinden. Hij krijgt verstand met goddelijke die bestraalt. Te midden van alle nood en angst van vandaag mag er toch verkondigd worden wat er gaande is, dat er een vingerwijzing van God is. Dat de Heer Jezus duidelijk dat gezegd heeft tegen de discipelen, dat het tekenen zijn die aan zijn wederkomst voorafgaan. En wie dan de oren gekregen heeft om te horen, die horen die voetstappen van de Heer steeds dichterbij komen. En we mogen laten horen, gemeente, dat er een God in de hemel is. Een God die hoort, maar ook verhoort. We hebben nu gezien hoe het eeuwen geleden was. Hoe het nu is. En we gaan tenslotte ook nog even naar de toekomst. Hoe het straks zal zijn. En duidelijk is in ieder geval wel dat de geschiedenis elke keer zich herhaalt. Maar de grote kwaal van ons mensen is dat we van de geschiedenis niet willen leren. Kijk maar op de school, het vak geschiedenis, dat komt steeds meer in de verdrukking. Dat is niet belangrijk. Maar de gevolgen daarvan zullen we ze ook ondervinden. In Babel bracht het geen waarachtige bekering voort. En nu de nood toch groot is, zien we ook nauwelijks beweging in de richting van de levende God. Is er geen roepen in de nood. Ach Heer, och wit mijn ziel door u gered. Dat we werkelijk erin verstaan wat nodig is voor de tijd en de eeuwigheid. Nog is de Heere langmoedig over ons. Al die eeuwen door al. Hij verdraagt ons. Ondanks dat wij zo weinig rekening houden met hem, doet hij het wel. Want in zijn langmoedigheid en zijn grote genade heeft hij immers het allerliefste wat hij had, zijn enige geboren zoon gegeven, overgegeven tot de rantsoen voor de zonde van velen. Heeft die zoon zich geheel vrijwillig aangeboden om naar deze aarde te komen, om daar te lijden, te sterven en zijn bloed te vergeven tot verzoening van zonden en schuld, zodat wij het mogen verkondigen dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En dat we mogen verkondigen dat de Heer geen lust in onze dood heeft, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Daar geeft de Heer dan de genadetijd, de welaangename tijd voor. Opdat we tot hem de toevlucht zouden nemen. De Heer Jezus komt eraan. Wat een onrust zal het geven aan allen die de Heer niet willen erkennen en willen rekenen met hem. Want hij zal straks verschijnen op de wolken. Dat is zeker. Want dat is het enige van de belijdenis wat nog uitstaat. Van waar hij zal komen om te oordelen de levende en de doden. De Heer is nog niet met ons in het gericht getreden. Maar die dag komt wel steeds dichterbij. En hoe zullen we ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Wat zal het dan zijn als we voor de rechterstoel van de Heer moeten verschijnen? Dat zal echt geen droom zijn. Maar dat wordt straks werkelijkheid. Iedereen zal hem straks zien. Gelovig en ongelovig. Wat zal er dan gebeuren? Wel, er zal een grote paniek uitbreken. Alle grote monden zullen dan gestopt worden. Als de Heer zijn mond opent en het oordeel uitspreekt. Wat hier nog gebeurt in de droom zal straks werkelijkheid worden. Straks zullen al de fundamenten van deze wereld onderuit gehaald worden, weggeslagen worden. Want het gaat allemaal het vuur in. Er zal niets van overblijven, want het moet allemaal nieuw worden, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als de Heer Jezus komt, zullen er veel in angst en radeloosheid uitroepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor hem die op de troon zit en voor het lam. Maar hoe hard dat ze ook roepen, er zal geen berg en geen heuvel in beweging komen om hun smeekingen te verhoren. Maar dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Daarom, gemeente, zoek het niet bij de wijsheid van de wereld. Maar zoek het bij de Heer, bij de levende God. Nog is er tijd. Nog is er raad. Maar de uren zijn weinig. Ontwaakt dan ontwaakt. Kan u ook het advies van de psalmdichter meegeven, waarmee we besluiten. Wie wijs is, merkt deze dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de tweede psalm, daarvan het zesde vers. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. Het zesde vers van Psalm 2.